Het is Radio Het Goede Nieuws op zaterdag 22 april 2017 rond de klok van 1:30 op het Museumplein bij de manifestatie van de wetenschap, de wetenschapsmars, Mars for Science. We gaan kijken en we gaan luisteren. Wie weet. Er is ook muziek. Dit is het geluid van veel wetenschappers in een tent. Zouden ze weten waar ze het over hebben? Ach, kijk. Hier staat HIV, wetenschappelijke bestrijding van een dodelijke infectie. Op een bord. Volgens mij stoor ik wat mensen in een gesprek. Meneer, waar bent u van als ik vraag? Ik ben van Radio Het Goede Nieuws, om mezelf te introduceren. U bent?
Ik ben David van de Vijver van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam.
En wat doet u daar?
Ik doe daar onderzoek naar HIV en ik heb hier een poster gemaakt.
Ja?
Om eigenlijk te laten zien dat HIV tot 25 jaar geleden was dat een dodelijke ziekte waar mensen aan vreselijke symptomen overleden.
Ja?
En op het moment is het een aandoening die we behandelbaar hebben en om die reden chronisch is geworden. En dat is eigenlijk met dank aan de wetenschap.
En wat is uw rol als wetenschapper?
Mijn rol als
wetenschappelijke achtergrond?
Wetenschappelijke achtergrond is, ik ben gepromoveerd in de epidemiologie en ik heb farmacie gestudeerd.
U heeft ook wat houdt dat in, farmacie studeren?
Farmacie studeren is, dat is een opleiding tot apotheker.
Oké, dus u maakt medicijnen?
Ik maak geen medicijnen, ik doe er onderzoek naar.
Maar apotheker maakt toch medicijnen?
Een normale, maar dat doe ik niet meer. Dus ik heb dat gestudeerd, maar ik sta niet in een
apotheek. Zou u dat niet gewoon nog willen doen?
Nee, dat wil ik liever niet doen. Nee.
U wilt dat ook niet terug? Gewoon de apotheker die de medicijnen maakt?
Ik vind dit veel te leuk. En ik vind het veel te leuk om onderzoek te doen naar geneesmiddelen.
En wat is hier leuk aan die HIV-wetenschappelijke bestrijding?
Omdat wat er leuk aan is, is dat voor mij is dat HIV ook duidelijk een rol heeft. Er zit een duidelijke sociale tak in. Dat is altijd al zo geweest. Het is een aandoening die mensen op zeer jonge leeftijd raakt.
Ja.
Mensen kunnen op zeer jonge leeftijd geïnfecteerd raken. Ik heb hier ook een plaatje erbij met een sociaal fenomeen uit Afrika. Dat heet sugar daddies. Dat zijn jonge dames die tiener zijn. Die eigenlijk uit armoede een relatie starten met een man die veel ouder is dan zij. Die man heeft vaak HIV en draagt daarbij ook HIV over. En ik vind dat zelf, vind ik dat bijzonder interessant, dat dit een aandoening is waar je echt een duidelijke wetenschappelijke poot hebt. Waar geneesmiddelen een belangrijke rol spelen, maar waarbij je ook dit soort sociale fenomenen hebt.
Maar wat is nou, ik kom voor u, denk ik, deze dag.
Oké.
Ja. Ja, want ik heb mij in mijn zak heb ik hier een artikel uit een kopie van een artikel uit 1984 van Robert Gallo uit Science.
Ja.
Ja, dat is het beroemde artikel waarmee hij in 1984 samen met de overheid, de Amerikaanse overheid, het HIV-AIDS verhaal vertelde. En waarop de farmacie reageerde met ACT.
Ja.
Ja, dat weet u nog wel, denk ik. Nou heb ik dat artikel gekregen eigenlijk, uiteindelijk, van academici uit Perth, van de Perth-groep.
Ja.
Die kent u waarschijnlijk wel.
Perth, in Australië.
In Australië, ja. Ja, ik heb heel lang moeten zoeken voordat ik het artikel kon vinden. En ik kon het ook niet op de website van Science vinden, want dat is achter een paywall. Dus ik heb het uiteindelijk opgestuurd gekregen en ik ben het gaan bestuderen, ik ben het gaan lezen. En dit is het basisartikel, dat is de grondslag van de hele wetenschap. Ja, daar bent u het mee eens, toch?
Er zijn meerdere artikelen die daar echt de grondslag van zijn.
Ja, maar er verschenen toen 2 of 3 artikelen in die tijd in Science.
Ja.
En er wordt steeds ook verwezen naar dit artikel.
Ja.
En dit artikel komt ook steeds terug als verwijzing in alle verdere wetenschap. Dus als je de wetenschap op dit onderwerp zou willen bestuderen, is dit artikel een beginpunt.
Dat kan. Ja, er zijn er meerdere.
Ja, maar dit is best een goed beginpunt, denk ik, toch?
Dit is science is heel goed en Robert Gallo is een hele goede wetenschapper.
Ja, vermaard.
Ja.
Nou, er staan een heleboel moeilijke woorden in die ik allemaal niet begrijp. Hè?
Ja.
En zo'n plaatje, dat herken ik ook niet meteen.
Nee.
Maar dit, dat zijn statistieken.
Ja.
Ja, en als je nou al die naamgeving daarin even, laten we zeggen, als je de bullshit daar nou eens uithaalt, dan zie je dat Robert Gallo bewijst dat 50% van de mensen met AIDS, sorry, dat minder dan 50% van de mensen met AIDS die hij heeft onderzocht, HIV hebben. 48,356% of zoiets.
Maar daar wil ik graag op ingaan, want dit komt nu eigenlijk wat dat betreft, we weten dat iedereen die AIDS heeft, heeft ook HIV.
Ja, maar dat is toch logisch?
Ja, dat is ook logisch, maar dit is een paper uit 1984. We zijn intussen veel verder.
Ja, maar deze statistieken,
ja,
even gewoon de logica volgend, die bewijzen toch gewoon, of maken tenminste aannemelijk, dat HIV niet de causale oorzaak is van AIDS.
Nee, dat is niet waar.
Hij zegt minder dan 50% van de gevallen heeft HIV.
Nee, maar je komt nu met een paper al uit 1984.
Ja,
oude paper.
Ja.
We hebben heel veel vooruitgang.
Nee,
het is niet
het
zo.
Het gaat alleen, ik heb het nu alleen over wat er bewezen wordt in deze paper. Dus ik heb het verder niet over andere dingen, want daar kan ik ook wat over vertellen. Maar ik heb het eerst hierover. Dit artikel in Science, wat een van de basisdocumenten is van de wetenschap. Van deze wetenschap. Van Robert Gallo. De man die al in 1984 meteen met de Amerikaanse overheid bewezen had dat HIV, HIV, V staat voor virus, het causale oorzaak is van AIDS. S staat voor syndroom. Dus dat het virus de oorzaak is van een syndroom.
Maar je komt nu met een paper. Nou, je komt nu uit een paper van 1984. Waar ik nu in 2017 op moet antwoorden. Wij weten dat AIDS, dat alle patiënten die AIDS hebben, dat die HIV worden verklaard.
Ja, maar dat is...
Daar kan ik niet. Ik kan nu niet een paper uit 1984 daarvoor aandragen.
Dat is geen bewijs dat HIV daarvan de oorzaak is.
Maar waar wilt u heen?
Nou, Burt, maar ook andere wetenschappers,
ja,
zeggen dat HIV een passenger virus is.
Dat is achterhaald. Dat is niet waar.
Nee, maar dat is niet achterhaald, want het beginartikel wat
maar
we net...
Maar komt met 1984.
Wat maakt dat
2017.
Uit?
1984 dat maakt wel degelijk uit.
84 is de basis van de wetenschap.
Nee, dat is 19. Als u het echt zo wil hebben, nou, de eerste paper
kijk,
is...
De eerste AIDS-patiënten die zijn ontdekt in Californië, kan ik me herinneren. Ik was toen tiener.
Ja. Ik, 1981.
Ik durfde niet eens aan neuken te denken, want ik was al bang dat mijn pik eraf zou vallen.
Ja, prima. Ja. Maar dat is
maar
gelukkig nu beter.
In Californië.
Ja.
En het zou een gay-related syndrome zijn, werd er gezegd.
Dat hebben we achterhaald.
Ja, wacht nou even. Het gaat niet om of het achterhaald is. Het gaat erom dat het gezegd werd.
Ja, maar u heeft het over de jaren 80. Dat is het begintijd van HIV.
Begin,
daar kan
begin.
Ik niet...
Alles heeft een begin, hè?
Ja.
Dus we zijn hier vandaag omdat er een wetenschapsmars is.
Ja.
En die wetenschapsmars is er omdat er aanvallen zijn op de wetenschap vanuit de politiek. Maar ook omdat burgers,
ja,
hoe langer hoe meer, argwanend zijn ten opzichte van wetenschap.
Ja, maar dan moet u wel met de huidige stand van zaken komen en niet met papers uit 1984.
Daar kan ik niet op ingaan. U moet niet met dit soort gekke argumenten komen.
Dat zijn geen gekke
David
argumenten.
Van de Vijver, toch?
Ja.
Ja, u moet niet met dit soort gekke argumenten komen. Want wat er gebeurt, hè? Ik ben een hele grote fan van Freddie Mercury.
Ja,
van Queen.
Ja,
mijn idool. Ja. Echt, ik zou een moord doen om die man nog eens een keer te zien.
Helaas leeft hij niet meer.
Ja. En ik ben er nu achter gekomen dat niet HIV daar de oorzaak van is, maar een medicijnmoord. En deze paper, die deugt niet. Die hele Robert Gallo deugt niet. Professor Montagnier heet hij.
Montagnier.
Ja, ik verwar me altijd met een andere Montagnier. Van het Pasteur Instituut.
Ja.
Hij
heeft de Nobelprijs gekregen.
Voor?
De ontdekking van HIV.
Ja. En er is ruzie over geweest met de Amerikanen.
Er is ruzie mee geweest met Robert Gallo.
Want Gallo had dat geclaimd.
Klopt.
In de tijd dat Gallo ook patenten had op de HIV-test.
Ja.
Ja, dat is ook al bizar.
Maar dan moet u bij Robert Gallo zijn, niet bij mij.
Whatever, de hele wetenschap heeft hem gevolgd. Weet u wat meneer Luc Montagnier zegt? Zeg ik het nog goed?
Ja, dat is Frans, Montagnier.
Montagnier. Dan moet je een Frans dinges. Hij zegt, nou moet ik het even uit mijn hoofd opdissen, want hij zegt het in zijn Engels, in een documentaire, daar wordt hij over geïnterviewd. En hij zegt dat cofactoren de oorzaak zijn van AIDS en dat HIV verdwijnt als je eigenlijk de hele simpele basisprincipes aanneemt van gezond eten en op een normale manier
fout. Dat heeft mensen hun leven gekost in Afrika.
Ja.
Dit is
ja,
in Zuid-Afrika. Ja. Mensen zijn dood gegaan door dit soort uitingen.
Nee,
u moet met mij aankomen met de kennis van 2017, niet de kennis van 1984.
Hey, luister,
dat kan
luister.
Niet.
Ik heb ook gestudeerd.
Ja, maar ik wil kennis uit 2017, daar kan ik met u van over gedachten wisselen. Niet met kennis uit 1984
nu
die achterhaald is.
Je kan niet zeggen dat de artikelen waar de wetenschap op gebouwd is in de tijd, hè? Dus dit als fundament, en daar is het hele paleis, de hele toren van leugens en bedrog.
Dat zijn geen
is daarop,
leugens en bedrog.
Ja, dat is wel leugens en bedrog.
Maar dan moet u met betere dingen komen dan een artikel uit 1984.
Betere dingen, David van de Vijver is de officier van justitie.
De hele tijd.
Nou, omdat die naam relevant is, want u bent Viro Sciences van het Erasmus MC.
Ja, nou prima. En dan?
Ik heb op een gegeven moment heb ik de overleden, hoe heet die, Joep Lange gemaild van de hier AMC. En omdat die discussie er is.
Ja.
En ik stelde me een hele eenvoudige vraag van, wat is nou het bewijs? He, er is een het bewijs. Het is niet, bewijs is niet een heel bouwwerk waar je dan iets uit destilleert of zoiets. Nee, er is een bewijs. Dit is HIV-wetenschap of virologie. He, dat is een hele causale toestand. Dan heb je te maken met allerlei regeltjes waar je aan moet voldoen voordat je kan verklaren dat een virus ook daadwerkelijk de oorzaak is van een aandoening. En die regels zijn best streng en ik ben dat ook nagegaan. En overal worden die regels
postulaten.
Ja. Die regels worden bij de virus hoe noem je dat? Worden gehandhaafd in de virologie. Ze staan eigenlijk niet ter discussie, heb ik het idee. Als het bijvoorbeeld om andere virussen gaat. Maar als het om HIV gaat, dan zou dat anders zijn. Dus ik heb bij...
Dat is niet waar. Ja, kijk, iedereen
ik zeg,
die AIDS heeft HIV.
Ja, maar dat is de verkeerde analyse. Want
nee, iedereen die AIDS heeft
maar
HIV.
Maar dan weet je niet, dat komt, je zegt dat, en dan ga je die therapie toepassen, omdat je niet weet wat HIV is. Iedereen
weet wat HIV is.
Nee, dat weet je niet, want AIDS is een syndroom. En een syndroom heeft een aaneenschakeling van oorzaken. Ja? En een virus en een virusziekte, zoals een poliovirus. En polio, dat is een 1-op-1, een vrijwel 1-op-1 causaliteit. En die causaliteit is er bij een syndroom nooit, want dat is het kenmerk van een syndroom.
Maar ik heb het idee dat wij niet verder komen.
Nee,
ik kom met argumenten die wetenschappelijk zijn.
Ja.
En ik word geconfronteerd met artikelen uit 1984.
Nee, het is anders.
Ik denk dat we hier een eind aan moeten maken.
Dan maak ik er met deze woorden een eind aan. Ik heb gestudeerd aan de universiteit, aan de VU.
Prima.
En ik heb hier aan de UvA gestudeerd.
Ja.
En ik heb daar rechtsgeleerdheid gestudeerd.
Oké.
Okay. Ja. En strafrecht was een van mijn beste vakken. Eigenlijk mijn beste vak.
Oké. Okay.
En ik herken...
Wilt u nu mij voor een gerecht gaan dagen?
Nee, ik zeg wat anders. Ik herken in dit geheel, als academicus met een juridische achtergrond, corruptie. Een en al corruptie.
Het is geen corruptie.
Jawel.
AIDS dat veroorzaakt.
Nee.
AIDS wordt veroorzaakt door HIV.
Ik zeg wat mijn waarneming is.
Mensen gaan dood als ze geen pillen krijgen.
Ik zeg wat mijn wetenschappelijke waarneming is. Ik constateer corruptie, maar ik constateer ook...
Ja, maar dan moet u met betere argumenten komen.
Nee, ik constateer ook dat met wetenschappers over de gewone basiscijfertjes van 1 plus 1 is 2 niet valt te praten.
Nee, maar ik kom met een artikel uit 1984.
David van de Vijver.
Ja, heel prima. Ja?
En het is een vorm van corruptie die leidt tot de dood, want de medicijnen, AIDS is een een acquired syndroom. Je verkrijgt het. Je verkrijgt het niet door de HIV. Maar je verkrijgt het door het volgen van de adviezen die er dan zijn. Die zijn ontstaan
mensen
in protocollen.
Gaan dood door dit soort argumenten.
Nee, niemand gaat dood door dit soort argumenten. Er is helemaal niet.
Er is een arts
in Duitsland, mevrouw Socher, hoe heet ze? En die vertelt exact hetzelfde verhaal. En die behandelt al jaren HIV- en AIDS-patiënten. En elke gezonde wetenschapper in Perth, maar ook die Nobelprijswinnaar, weet je wel, op het terrein van kanker. Er zit geen enkele logica in. En dit artikel van Robert Gallo bewijst al dat zijn verhaal in 1984 niet klopte. Okay. En dat ten onrechte ACT is voorgeschreven. Ja, het is gewoon bewezen wetenschap. Maar je wil het niet accepteren. En je gaat er toch mee door.
In 2017 zitten we hier met een artikel uit 1984. Dat was de laatste keer, oké?
Okay? Dag, David van der Vijver.
Al mijn naam nog een keer.
David van der Vijver. Ja, nee, bij deze. Ik heb het opgenomen. Dankjewel. Tot de volgende keer. Vraag nog eens. De vraag van David van der Vijver nog was wat ik hiermee wilde bereiken. En ik wilde ermee bereiken dat er heel eenvoudig is aan te tonen dat het wantrouwen van de burger in de wetenschap gewoon gerelateerd moet worden aan zuivere corruptie van wetenschappers als de HIV-AIDS-fantasten. Nou, dat heb ik toch goed gezegd?
Ik weet niet wat je aan het zeggen bent.
Nee, dat is de wetenschapsmars vandaag, mensen.
In the main building, you would see, complain about tourists now. And of course, in 1860...
De volgende tent met wetenschappers. Eens even kijken, wat staat er allemaal? Hi.
Hallo.
Wat onderzoeken jullie?
Nou meneer, ik ga het u even haarfijn uitleggen. Wij zijn van het Universiteitsmuseum en wij zijn een onderzoeksmuseum en echt een doelmuseum. En wij zijn heel erg voor het experimenteren. En ik kan nu even... We zijn een soort van onderzoeksmuseum.
Van de Universiteit van Utrecht?
Ja, precies. En we heten het Universiteitsmuseum. Ik kan nu even meenemen hierin.
Ja.
Dit is... Wat voor schedel is dit?
Het lijkt een mensenschedel, maar het is wat klein.
Ja, nou, u heeft helemaal gelijk. En deze?
Ik ben geneigd iets van een hondachtig...
Heel goed. Volgens mij heeft hij biologie gestudeerd. Even kijken. En de laatste, deze.
Dat vind ik moeilijker. Maar die zou... Ik begin meteen te denken aan een soort dinosaurusachtig iets.
Hij ziet er wel heel oud uit, maar hij is niet zo heel oud.
Oh, dan is het een vogelachtige.
Nou, je moet even kijken naar de tanden. Die verraden het al heel erg.
Oh, dit is een reptilian, ik zie het.
Nou, om in te zijn, dit is een schaap.
Een schaap?
Ja.
Oh nee, daar was ik niet gekomen.
Nou, kijk. Even kijken. De mens en de hond, die hebben hun ogen aan de voorkant van hun hoofd.
Ja.
En dat is dus omdat zij prooidieren zijn. Het zijn roofdieren. Dus zij hebben echt hun ogen aan de voorkant om de diepte in te kunnen zien.
Ja.
Een schaap daarentegen, dat is een prooi.
Die moet die roofdieren zien aankomen.
Precies, die moet van alle kanten kunnen kijken. Dus die hoeft niet per se naar voren toe te kijken, maar die
als
moet wel...
Inderdaad,
en wat wij dus hebben, hetzelfde geldt voor een kip.
Een kip, ja.
Kip is ook een prooidier en een hele lekkere prooidier. En daarom hebben wij dus een bril gemaakt.
Zo kijkt de kip.
Hoe je als een kip kunt kijken. En u mag het proberen.
Ja, zeker. Top.
Dan houdt u hem zo en dan ziet u eigenlijk... En u wordt weer even laten zien.
Oké.
De sheep, no.
Moet ik even hier vasthouden?
Zo.
In het midden.
In het midden vasthouden.
Ga ik even hier staan.
Ja, en ik zie je. Alsof je voor me staat. Fantastisch die kip, zeg hij. Dat wil ik ook.
Zo'n bril, ja.
Kunnen we dat niet vragen aan... hoe heet dat nou? Ik bedoel, is er niet ergens een technische afdeling aan de universiteit die zo'n bril kan maken voor...
Ongetwijfeld. Alleen, ik moet ze nog even... zien op te sporen, want ik weet het zelf ook nog niet welke afdeling dat is. Maar dat is eigenlijk een beetje de core van wat wij eigenlijk doen. We voeren allemaal leuke experimenten met voornamelijk kinderen uit om ze te interesseren voor wetenschap, om al op een jonge leeftijd kennis te maken.
En wat is uw wetenschappelijke achtergrond?
Ik ben eigenlijk een communicatiestudent.
student communicatie.
Communicatie management aan de Hogeschool Utrecht.
Die het hier heeft managed.
Nou, eigenlijk ben ik. Ik voer mijn afstudeerstage aan het museum uit. En tevens ook mijn afstudeeronderzoek. Okay. Mijn afstudeervraagstuk is dan eigenlijk hoe je museumbezoekers kunt betrekken bij citizen science projecten.
Bij wat voor?
Citizen science. Citizen burgerwetenschap.
Burgerwetenschap.
Ja, dus om de kloof tussen wetenschap en de mens, de samenleving, de burger, wat kleiner te maken.
Die is er best wel, hè, die kloof.
Precies.
En er is veel wantrouwen in de wetenschap.
Inderdaad. En dat proberen wij ook in het Universiteitsmuseum, proberen wij die kloof te dichten. Door dus citizen science projecten aan te bieden in het museum. Ja. En daar de museumbezoekers daaraan deel te nemen. En je ziet dat ze het
en iedereen komt erheen en vindt het leuk.
Ze vinden het fantastisch.
Ja, het is ook leuk. Ja. Goed verhaal.
Inderdaad. Dus,
veel plezier. Succes en bedankt.
Dankjewel.
Dag. 100% CO2 energie in CO2-vrij. U bent van de CO2-vrije energie?
Ik geef les aan de universiteit.
U bent van het klimaatprobleem?
Ik kan u daar iets over vertellen, ja.
Want we zijn nu bij 100... Dit gaat... U bent Michiel van Drunen?
Ik ben Bart Verheggen.
Oh, ja. Maar dat is ook over klimaat.
En u bent van?
Ja, ik ben van Radio Het Goede Nieuws.
Aha, oké.
Okay. Op goedenieuws.nl. Ja. En wij doen ook wetenschappelijk onderzoek.
Aha.
En een van de dingen die er bij ons ook voorbij komt is natuurlijk de klimaatverandering en de CO2.
Mm-hmm.
En dan is het beleid van de politiek... is CO2 in de grond stoppen, want dan is er minder CO2 en dan is er minder opwarming. Dat is een beetje de redenatie, toch?
Dat is een van de opties die op tafel ligt, ja?
Ja, maar ik heb maar MAVO gedaan, hè. Biologie, 3 jaar of zoiets, ik heb het laten vallen. Maar wat ik me nog wel herinner, CO2, dat is de voeding voor planten.
Dat klopt, maar dat is niet de enige voeding voor planten. We merken ook, wij stoppen veel meer CO2 in de lucht.
Ja.
De helft blijft in de lucht zitten,
ja.
Een kwart gaat naar de oceanen,
ja.
En een kwart wordt opgenomen door bomen en planten,
ja.
Omdat die CO2 opnemen.
Ja.
Maar die helft die in de lucht blijft zitten, ja. Die zorgt nog steeds voor opwarming.
Ja. Maar als we nou meer bomen planten, dan gaat die helft toch uit de lucht?
Nee, want bomen groeien niet tot in de hemel.
Nee, maar bomen halen wel CO2 uit de lucht. En lucht is overal, hè. Dit is allemaal lucht.
Ja.
Dit is de lucht die wij ademen en hier staan de bomen.
Maar bomen nemen CO2 op als ze groeien en de CO2 komt weer vrij als ze doodgaan.
Ja, dus als ze,
je kunt alleen maar CO2 opnemen.
Dat heet klimaatneutraal, toch?
Ja, de bomen nemen alleen maar netto CO2 op als er meer bomen en planten zijn.
Ja.
Je kunt proberen, en dat wordt ook gedaan door weer bossen te herbeplanten.
Ja.
En daarmee kun je dus een beetje extra CO2 uit de lucht halen.
Maar,
daar zitten grenzen aan.
Ja, ja, vast wel.
Ja.
Maar als de verhouding CO2 en zuurstof in de lucht verstoord wordt, dan heeft dat voor ons het gevolg van de opwarming. Schijnt. En je zou ook kunnen denken dat...
U zegt schijnt. CO2 houdt warmtestraling vast. Dat is 150 jaar geleden in het laboratorium aangetoond. Dus dat is een feit. Dat staat in de natuurkundeboeken.
Ik was er net bij de HIV-AIDS mensen in de andere tent. En die zeggen ook steeds tegen mij dat AIDS door HIV wordt veroorzaakt en dat dat al lang bewezen is. En als ik ze dan bewijs laat zien dat dat niet zo is, dan zeggen ze ja, maar dat is een artikel uit 1984. Dus in 1984 is al bewezen dat AIDS niet door HIV wordt veroorzaakt en hij zegt steeds dat dat wel zo is. En ik kan niet daarover met hem praten. Het is dus niet zo dat wetenschap...
Maar waarom gaat u de ene wetenschap met de andere vergelijken op deze manier?
Nou, het gaat toch over vandaag is de Mars van de Wetenschap.
Sorry?
Vandaag is de Mars van de Wetenschap.
Ja, dat weet ik.
Ja. En vandaag gaat het erover dat de politiek zich niet met wetenschap moet bemoeien. En dat burgers wantrouwend zijn tegenover wetenschappers.
Ja, kijk, ik heb daar wat ik daarop staan. Wetenschap is niet zomaar een andere mening. Wetenschap is een manier om tot de meest betrouwbare uitspraak te komen over de wereld om ons heen.
Ja, maar
en dat is heel belangrijk.
Dat betekent niet dat wanneer de wetenschapper dat zegt, dat de wetenschapper gelijk heeft. Want binnen de wetenschap is heel veel discussie over de vraag wat nou de feiten zijn.
Ja, en, maar binnen de, ook binnen de wetenschap moet je een gradatie aangeven. Wat weten we wel zeker, wat weten we minder zeker.
Ja. Nou, wat we zeker weten...
Mag ik je dan vertellen, wat wij weten over het klimaat en CO2... is dat CO2 warmtestraling vasthoudt en dus voor opwarming zorgt. Ja, maar wat wij minder zeker weten is hoe snel zal het allemaal gaan... wat betekent dat voor Groenland... Daar zijn onzekerheden over.
Correct.
Maar die twee dingen moeten goed onderscheiden.
Ja,
sommige dingen weten we heel goed.
Ja, nee, helemaal mee eens. Ja. Wat we bijvoorbeeld zeker weten, dat staat gewoon 100% vast, dat zal niemand betwisten, is dat planten CO2 gebruiken en dan zuurstof afscheiden.
Tijdens hun groei.
Ja, tijdens hun groei.
Tijdens hun decompositie tijdens... andersom.
Ja, tuurlijk.
Ja, dat is even goed te zijn.
Even de dingen om de beurt. Eén voor één.
Ja, die horen bij elkaar.
Nee, ik zeg eerst de dingen één voor één. Want je kan niet... Dat deed die jongen van daarnet ook. Dan begin ik bij het begin van de wetenschap. En dan zit hij meteen bij het eind bij zijn eigen conclusie. En dat is natuurlijk niet de manier van discussie. Je begint bij de wetenschap. Dan onderzoek je of de basis van die wetenschap klopt. En als die wel of niet deugd, dan kan je verder. Maar zoals bij dat AIDS-verhaal. Hier zeg ik alleen dat ik ontken niet dat wat er gezegd wordt over CO2 misschien waar is. Ik bedoel, ik kan het aannemen. Het lijkt me op zich logisch. Maar
het is in het laboratorium gemeten.
Ja. Ik geloof het allemaal best. Ik geloof 100% dat wat er nu gebeurt op aarde. Dat we overal bomen kappen. Overal woestijn maken. Ja, voor soja, voor de varkens en de koeien. Of het kappen van het hout van de oerwouden enzovoort. Voor verbranden, voor whatever. Ik geloof 100% zeker dat dat de oorzaak is van te veel CO2. En dat er ook nog een aanvullende hoeveelheid is van de industrie die verbrandt. En de mens die uitademt en de veebouw, veeteelt. Maar het idee dat je alle overheidsgeld dus op je milieubeleid moet inzetten, zoals GroenLinks doet bijvoorbeeld. Inzetten op CO2 in de grond stoppen, allemaal CO2 afspraken maken. Dat is falikante bullshit. Wat we moeten hebben, wetenschappelijk, gewoon hier in Amsterdam. Stel dat we hier meer bomen hebben, dat we meer stadsgroen hebben. Hè? Dan is deze, als we meer stadsgroen hebben, dan is de hoeveelheid CO2 hier lokaal in de lucht minder. En dan is de temperatuur ook lager. Jawel.
U zegt, ik wil u even corrigeren op één punt. De toename in de CO2-concentratie komt voor verreweg het grootste gedeelte door verbranden van fossiele brandstof. Dat kun je meten, want die CO2-atomen die zien er net ietsje anders uit scheikundig dan die anderen. Ja. Dus dat weten we vrijwel zeker.
Ja. En sterker nog, je hebt gelijk dat de bomen CO2 opnemen, maar daar hebben we helemaal gelijk in. En sterker nog, we kunnen dat meten en we kunnen ook berekenen hoeveel oppervlakte van de aarde we nodig hebben om alle CO2 uit de lucht te halen. Ja. Dat kunnen we precies weten. En het lijkt, om alle CO2 te compenseren, dat wij de hele aarde bos moeten hebben.
En dan nog
is het niet voldoende. Ja. Je moet alle steden afkappen en alleen maar.
Goed, oké, ik neem dat even aan. Want ik heb dat niet zelf onderzocht. Ik wil even hierop reageren over het verbranden van fossiele brandstoffen. Want inderdaad, dat is een probleem. Het is heel stom dat we op deze manier die olie zijn gaan gebruiken. Ik bedoel, dat had de voorzienigheid van nog geen 100 jaar geleden. Daar hadden mensen beter over na kunnen denken. Eens te meer toen de elektrische auto opstond. Dus dat is allemaal markt. Diesel bijvoorbeeld. Om even een voorbeeld. Wat je gewoon bij Shell koopt. Of Esso of BP. Dat zou een grote vervuiler zijn. Ja, ook met CO2. En dan worden we hier in Amsterdam verplicht om de dieselauto uit de stad te halen. En dan worden we op zogenaamd wetenschappelijke gronden verplicht om een dure elektrische auto te kopen. Waarvan het vermoeden bestaat dat die accu's toekomstige problemen gaan geven voor het milieu. Terwijl er ook middelen bestaan die aan de diesel kan kan toevoegen en die het CO2 uit de diesel haalt. Ik bedoel, is anders. Je kan ook diesel maken die CO2 neutraal is. Nou, biodiesel. He, dus uit hennep bijvoorbeeld, uit plantenafval, hoe noem je dat, landbouwafval.
Tekens bijzetten. Dat is niet helemaal CO2 neutraal.
Nou, het zal niet 100% CO2 neutraal zijn, maar dat hoeft ook niet. Want die elektrische auto's zijn ook niet CO2 neutraal.
Als je tropisch regenwoud gaat omhakken om daar palmbomen neer te zetten en die palmolie gebruikt om diesel van te maken, dan kunt u beter fossiele diesel in uw auto stoppen dan die biodiesel. Nou is andere biodiesel minder slecht en misschien beter, maar je kunt niet zeggen dat de oplossing van het probleem is allemaal biofuel gebruiken. Dat gaat op grote schaal, gaat dat niet een oplossing zijn, nee. Maar dit zijn wel dingen waar we in de maatschappij over moeten discussiëren.
Ja, maar het is dus en, hè. En meer bomen planten, en meer biodiesel gebruiken, en geen fossiele brandstof.
Daar hebben we nog een aardappel bij nodig, want die ruimte hebben we niet. We kunnen niet 10 miljard mensen van eten voorzien en tegelijkertijd meer bomen planten en tegelijkertijd extra planten.
Ik durf te wedden dat deze aarde makkelijk 10 miljard mensen van eten kan voorzien.
Nee. Ja, makkelijk. Ik ga even wat eten.
Met heel veel wetenschappen.
Ja, wetenschapper, hè? Toch?
Ja.
Ja, oké. Okay, dat wil ik dan even geregistreerd hebben op deze dag. Meneer Bart van Heggen,
ja.
Van de Universiteit van Amsterdam.
Ja, en u kunt ook mijn blog bezoeken als u meer informatie wilt over klimaatverandering.
Nou, dat zal wel gebeuren dan, denk ik.
Ja.
Ja.
Klimaatverandering.wordpress.com.
Ik onthoud het. Klimaatverandering.wordpress.com. Eet smakelijk, Bart.
Ja, dank u wel.
Bart, dag. Goedemiddag. Bent u van deze stand?
Nee.
U bent niet van deze stand?
Nee, niet van deze.
Oh, jammer. Bent u wel wetenschapper?
Ja, dat...
Echte wetenschapper met een diploma?
Ja, ja.
Wat is uw wetenschappelijke...
Nou, ik ben fysicus.
Fysicus. Ja. En dat is natuurkunde?
Ja, ja, ja.
Dit. Einstein, Newton is dat.
Nou, of is dat... moderne natuurkunde houdt zich met heel andere zaken bezig.
Dat kwantummechanica.
Ja.
Deeltjes.
Nou, het zit zelf in medische natuurkunde.
Medische natuurkunde.
Ja, ja.
Medische natuurkunde.
Ja.
En dat, doet u dat ook, medische natuurkunde?
Dat deed ik.
Maar u bent ook wetenschapper in hart en nieren?
Ik ben een wetenschapper in hart en nieren, maar nu effectief gezien niet, want ik ben nu docent op een middelbare school.
Oké, okay. Nou is ook leuk. Wat is leuker? Achter de boeken zitten of zit u in het laboratorium?
Wij zaten, jij zat bij de MRI, ik zat in de buurt van...
MRI, zei dat?
Ja.
Dat is de biologische natuurkunde.
Dat is een stukje medische fysica, ja. Onderdeel.
Dat is wat hij deed. Ik zat meer in de instrumentatie, de elektronische versterkers, ECG's, hartfilmpjes.
Oké, okay. Apparaten maken.
Ja.
Zo, dat is interessant. Dat is echte wetenschap eigenlijk, hè? Toegepaste wetenschap.
Ja, nee, dat is techniek. Maar goed, okay. Ja, oké. Okay.
Oké. Okay. Ja. Nou, en wat vinden jullie van deze dag?
Nou, ik vind het heel bijzonder, want zo breng je wetenschap op een hele leuke manier.
Ja?
Speels.
Is het allemaal waar wat ze hier zeggen?
Tot nu toe is alles waar.
Ja?
Alleen bij de vaccinaties werd gezegd dat het altijd nuttig is. Maar daar heb ik even op gewezen dat vorig jaar de griepvaccinatie op het verkeerde virus was gericht.
Ja.
Dus dat heb ik met die meneer even overlegd.
Ja.
Want die zei, ja, u vraagt is alles waar wat wordt gezegd.
Dus even, nou, virusvaccinatie is nuttig?
Nou nee, niet altijd.
Nee, maar omdat die vorig jaar mislukt was.
Ja, ja.
Dus maar normaal wel.
Normaal weet je dat het virus eraan gaat komen, zie je als een inschatting.
Ja. En neemt u altijd de vaccinatie?
Nou, zelf hoor ik niet tot de risicogroep.
Oh, als je tot de risicogroep behoort, is het nuttig.
Dan zou ik het overwegen, maar dan zou ik wel even me heel goed inlezen in de risico's van de vaccinatie zelf.
Ja, er zitten wel risico's aan, hè?
Juist. En die moeten we wel heel precies weten om de risico's af te wegen tegen de voordelen.
Ja.
En dat kan voor elke persoon weer anders zijn.
Maar u kijkt bij mensen in het hoofd eigenlijk, hè, met die MRI?
Onder andere, ja. In het hoofd, in het hart, in de longen.
Ook in, oh ja, precies. Want je scant het hele menselijke lichaam.
Ja. Nou, mijn inbreng is dat fysica daarbij.
En hoe is dan fysica daarin? Is dat de straling van de MRI?
Het gaat erom de protocollen te optimaliseren.
voor...
Het MRI-protocol, het stralingsprotocol.
Het is geen straling.
Het
is de radiogolf.
Radiogolf. Dus om de radiogolf zo optimaal te krijgen dat die...
De vorm waarbij je impulsen erin stuurt, maar om de beeldvorm zo goed mogelijk te krijgen, om het groot mogelijk contrast te krijgen, je weefsels onderling of andere dingen, dus en de timing goed te krijgen.
Precies, dat zijn nogal wat factoren, hè?
Ja, want het gaat erop dat is voor elke vraagstelling is dat protocol weer anders.
Bij elke patiënt?
Ja, nou nee, bij elke vraagstelling. Onderzoek van het hoofd is een heel ander MRI-protocol dan onderzoek van het hart.
Ja, precies, dat had ik al kunnen begrijpen eigenlijk.
Dat apparaat wordt gewoon gestuurd door een aantal computerprogramma's en daarin zit heel veel fysica. Ja, dat is een beetje.
Ja, dat snap ik nog wel. Nee, ik snap het nu.
Mijn verantwoordelijkheid, ja.
Wat een... Amazing vak uit.
Ja, ja.
Bent u ook veel hiermee bezig? Want dat is ook radiogolf,
ja,
hè?
Ja, met totaal anders. Nee hoor, dit is de sterrenkunde. En dat is dus een stuk fysica wat niet direct nu hier op aarde wordt toegepast. Maar wel heel interessant.
Ja. Ja, er zijn mensen die zeggen dat de aarde plat is. Wat denkt u?
Dat is een... Dat komen we achterhaald.
Ja, hè?
Ja. Dat was 2000 jaar geleden al.
Ja, precies. Ja. Maar eigenlijk is wel alles plat, hè? Toch? Ik bedoel, als je het wel beschouwt, alles. Het hele universum bedoel ik. Plat.
Nee?
Nee? Is het universum niet plat? Gewoon een groot vlak waar we in zitten.
Het is... Voor de normale mensen is het een driedimensionale ruimte. Ja. Dat is alle kanten op.
Dit?
Ja. En dan gaat het echt alle kanten op. Bijvoorbeeld als fysicus is het een vierdimensionale ruimte.
Ja.
En voor de theoretische is die 18 dimensies.
18 dimensies.
Maar wat ons betreft...
Voor ons van binnenuit. Maar als je het van buiten zou bekijken.
Van buiten het heelal?
Nee, ja.
Probeer dat eens.
Nou,
het heelal is dan per definitie alles wat het omvat, alles. Dus je kan er niet buiten.
Nou ja, mensen ze zeggen toch ook wel dat er een multiversum is. Dus dat er meerdere...
Je zou kunnen.
Ja. Heel
maar dan nog kom je niet van binnen naar buiten. Dus
nee. Naar buiten. Nee. Behalve in je fantasie. Nou heren, dank jullie voor het gesprek. Fijne dag. Hi. Heb jij een tijd voor een klein interviewtje voor Radio Het Goede Nieuws als cameraman van de NOS?
Nee, ik doe geen interviews.
Hè? Nee, mag ik je niet gewoon een vraagje stellen in je rol van cameraman? Zo?
Ja, ik ben ook aan het werk.
Ja, weet ik maar. Even snel een vraagje stellen. Kan toch wel? Bij de NOS werk je, weet je wel? Gewoon even.
Ik ben aan het werk, jongen.
Ja, ik ook. Maar je kan toch gewoon praten en lopen?
Ik neem niet opnemen.
Waarom niet? Je neemt toch ook op?
Ik neem niet op.
Nee, maar je hebt toch je camera?
Wat moet je doen?
Wat moet ik niet doen?
Moet je gewoon niet doen. Ik ben ook aan het werk.
Ja, maar ik het ook.
Niet meer de... Ik heb je al aangegeven. Ik ben aan het werk.
Ik doe iets heel normaals hier. Wat jij ook zegt. Je gaat hier gewoon...
En dat soort dingen. Ik ben hier gewoon rustig aan het werk. Kom mij niet achtervolgen. Kom niet mij achtervolgen.
Kom mij niet aan jou achtervolgen.
Wat is het voor ons?
Iedereen doet ook zijn werk. Dat is gewoon je normale zin. Als jij een onderwerp hebt, dan doe je dat gewoon achter mensen aan.
Jij wil lekker belangrijk lijken.
Nee, ik wil je een vraagje stellen. Gewoon een vraagje stellen.
Nee, hoeft niet.
Idioot. Hi, mag ik jou een vraagje stellen?
Ja.
Ik zie je staan met een bord not mad, just disappointed. Wat, ik ben het aan het opnemen, ja. Ik zeg het voor het geval. Wat betekent dat?
Nou, mensen hebben natuurlijk het stereotype beeld van die gekke wetenschapper die met zijn rare streken en... We zijn ook maar gewoon mensen.
Maar wie is er nou niet boos en wie is er nou teleurgesteld?
Wij als wetenschappers zijn...
Oh, jullie als wetenschappers zijn teleurgesteld. Zijn niet, in wie? In de politiek, gok ik.
In het geval van het vertrouwen in
de wetenschap.
Dat mensen het idee krijgen dat wetenschap ook maar een mening is.
Ja.
Ja, daar zijn wij teleurgesteld.
En jullie zijn wetenschappers.
Ja.
Wat is jullie wetenschappelijke achtergrond?
Scheikunde, voor ons allebei.
Zo, dat is leuk. Daar weet ik nou echt helemaal niks van. Dat scheikunde, daar zie ik voor me dingetjes bij elkaar doen en dan explodeert het.
Ja, meestal explodeert het gelukkig niet, maar...
Ja, dat is niet iets fout over het algemeen.
Wat is nou controversieel in de scheikunde?
in de scheikunde? Als in wat wetenschappers binnen de scheikunde zelf controversieel vinden?
Ook, of, maar of... Misschien ook van buiten. Wat mensen dan zeggen, dat is niet waar, dat is maar een mening van die scheikundigen.
Niet specifiek op scheikunde, maar dat mensen het idee hebben dat chemicaliën of chemische stoffen zijn gevaarlijk. Ja. Terwijl alles is opgebouwd uit chemische stoffen, alles is chemie om ons heen. En dat mensen denken van, iets wat natuurlijk is, is goed.
Ja, maar je bent scheikundige, dus dan zie je overal chemie in.
Ja, maar dat is ook gewoon zo.
En een bioloog ziet overal biologie in.
Dat is waar. Maar alles is in principe opgebouwd uit atomen.
Ja.
Dat zijn gewoon de kleinste bouwsteentjes. En of je dat nou in een lab maakt of isoleert uit de natuur, is hetzelfde.
In de beleving van de mens is scheikunde iets wat mensen maakt en is natuur. De natuurlijke scheikunde komt van ons lieve Heer. Dat is dan het verschil.
Ja, dat is wat mensen denken, maar eigenlijk is er geen verschil. Mensen hebben het idee dat natuurlijk is goed en chemisch is schadelijk en giftig.
Ja, je kan ook chemisch heel goed namaken bijvoorbeeld.
Namaken
is niet eens het juiste woord. Uiteindelijk is
of iets nieuws maken.
Of iets nieuws maken inderdaad, wat er natuurlijk niet kan maken. En dat is wat beter werkt.
Maar is het dan ook iets, maak je als scheikundige ook iets biologisch dan?
Ja, dat kan. Ja.
Met je scheikundige trucken.
Ja, kijk, de biologie is er heel goed in om hele ingewikkelde stoffen te maken.
Ja.
Daar heeft de natuur miljoenen en miljarden jaren tijd voor gehad om daar de processen voor te ontwikkelen. Ja. En wij proberen dat... kunnen met onze methode kunnen een heel eind komen.
Ja.
Maar in veel van de gevallen is het bijvoorbeeld simpeler om een bacterie te pakken en niet zodanig te programmeren dat hij die stof die je wilt hebben voor je gaat maken.
En in gentechnologie, dat is dan niet jullie terrein, hè?
Dat is niet helemaal ons terrein.
Niet helemaal. Niet helemaal. Je vindt wel een beetje jullie terrein of helemaal niet?
Ik kan als mensen het erover hebben, kan ik redelijk snappen wat er gebeurt, maar het is niet mijn onderzoek.
Ja,
ik heb zelf geen ervaring.
Ik heb wat raakvlakken met die, niet met het zelfprogrammeren van de cellen, maar hoe dat soort programmering gedaan kan worden, daar reken ik aan.
En hebben jullie een idee waar het vandaan komt bij burgers, hè? Dus de niet-wetenschappelijke burger, dat die boos is en teleurgesteld in de wetenschap? Hoe komt die burger daar nou aan? Is die burger nou altijd niet zo goed opgeleid dat hij niet begrijpt?
Ik denk dat er veel kan gebeuren aan onderwijs, inderdaad. Ja. Ik denk dat wetenschap ook gewoon in het basisonderwijs moet.
Ja.
Ook voor kinderen, want kinderen zijn gewoon geboren wetenschappers.
Ja.
Maar ik denk ook zeker dat er vanuit de wetenschap meer gecommuniceerd kan worden.
Ja, maar een van de dingen die ik hier kwam doen is communiceren met wetenschappers. Over onder andere een paar onderwerpen die controversieel zijn. En dat lukte me, want ik bots pardoes aan tegen de experts van HIV en AIDS. Nou, we weten allemaal dat daar een enorm debat over is. In ieder geval vanuit de burgers naar de wetenschap. Omdat er mensen zijn die dat hele verhaal gewoon niet geloven. Maar niet alleen burgers zeggen dat. Het zijn ook wetenschappers die dat zeggen. Gerenommeerde wetenschappers die zeggen dat er een ander verhaal hoort bij dat HIV en dat AIDS. En die mensen die worden letterlijk uitgescheten door hun collega wetenschappers. Hun wetenschap wordt als belachelijk afgedaan. En als ik probeer te praten met de wetenschappers over de fundamentele fouten in hun wetenschap, dan kan ik daarover geen discussie krijgen. Want dan zegt de meneer, ja, maar dat is een artikel uit 1984. Wat een basisartikel is, hè, een van de beginartikelen uit 1984. En daar zitten allerlei fouten in verweven. En daar valt niet over te praten, want dat is het dan niet waar. Maar dat is ook met geen enkele wetenschapper die opereert in dat veld, is dat gesprek te voeren. Of ik nou deze meneer heb, of mensen in de AIDS, ik zou zeggen AIDS lobby, hè, maar ik bedoel fondsen en dat soort dingen. Niemand is inhoudelijk gesprek te hebben. En er wordt gescholden. Er wordt gedaan alsof het bewijs er niet toe doet, want het is uit 1984. Hè, wat een bizarre veronderstelling is. Dus het is heel belangrijk, want AIDS werd bestreden met ACT en daar gaan mensen gewoon dood aan. Dus als je dat verkeerd doet, gaan er mensen dood aan. En als je dat met die medicijnmoord heet het dan. Dus het lijkt dan collectieve medicijnmoord van wetenschappers. Maar een gesprek erover gaat niet. En daar komt nou die wantrouwen vandaan. En ook andere dingen die ons allemaal zo erg aangaan, zoals de aanslagen in Amerika. Die flits, hoe ze naar beneden vallen enzovoort. Dat moeten die vliegtuigen gedaan hebben, zegt iedereen. Als je een wetenschapper vraagt, gaat hij er geen gesprek over aan. Niemand. Terwijl we allemaal kunnen beredeneren op onze MAVO natuurkunde, dat dat nooit die vliegtuigen geweest kunnen zijn. Terwijl, hè, wat je ziet is eigenlijk al bewijs. De manier van instorten. En daar komt het vandaan. En dan denken mensen dat het overal zo is met die wetenschappers. Want het zijn niet de enige twee spraakmakende onderwerpen. Ook over de geschiedenisschrijving gaat dat zo. En over actuele onderwerpen.
Uiteindelijk is het heel eenvoudig.
Ja.
En de hele gedachte achter de wetenschap als methode is... Als we iets niet weten, dan testen we het.
Ja.
En vervolgens komen we erachter hoe dat zit.
Precies.
En het is een proces.
En dat is inderdaad een proces.
Dus ik weet bijvoorbeeld ook dat het verhaal van HIV, daar weet ik gewoon te weinig over. Ja. Om daar zelf inhoudelijk een discussie over te voeren.
Ja.
Maar als er dus in 84, zou je geloven,
ja.
Bepaalde dingen gepubliceerd zijn of zo. Ja. Maar ja, als in alle studies die daarna gedaan worden, iets anders gevonden wordt. En
nee,
is het een
nee, dat snap ik, dat snap ik, dat snap ik.
Uiteindelijk moet je kijken naar het volledige body aan
bewijs.
Aan bewijs wat er bestaat.
Ja, ja, ja. Ja.
En op basis van het gehele bewijs kun je op dit moment voortschrijdende conclusie trekken die dan moet gelden als de beste
veronderstelling
die we op dit moment hebben. En,
ja.
En ik denk dat iedere wetenschapper die je tegenkomt, als die kritisch genoeg is, zal zeggen dat we dit niet met 100% zekerheid zeker weten.
Ja.
Maar dat dit op dit moment de best geldende gok is die we kunnen maken.
Ja.
En uiteindelijk kunnen we het in vele van de gevallen kunnen we het niet beter krijgen.
Ja.
Nou ja.
Maar inderdaad, het ging even om het wantrouwen.
Ja.
En de moeite van het debat. Want dat mensen willen hier graag de kloof tussen burger en de wetenschap verkleinen.
Mm-hmm.
Alleen, het lijkt er ook wel op, alsof van de burger verwacht wordt, dat hij toch de wetenschap volgt in zijn analyse.
Die...
Terwijl de burger, die toch gewoon wijs is hoor, die is echt niet zo. Die is niet opgevoed, die kan optellen en aftrekken enzovoort, weet je wel. Die kan ook analytisch denken, die kan ook experimentjes doen, die kan ook zelf bedenken hoe je dat zou moeten doen en hoe dat dan past binnen de natuurkunde die op school heeft gehad. Dus die burger die kan best veel weten en die kan ook veel lezen en veel zoeken. Alleen het inhoudelijke debat erover met die wetenschappers die in het veld zijn, is niet te doen. En
hier zou ik willen zeggen dat dit eigenlijk een manifestatie is van het feit dat Nederlanders, of dat de wetenschappers ook gewoon mensen zijn. En ik beproef bij
ze voelen zich aangesproken.
Ik beproef bij een aantal dingen die binnen de wetenschap eigenlijk geen controversie meer zijn, maar nog wel binnen de maatschappij, is er een bepaalde frustratie. Wat moeten we nou weer hierover hebben? Want we weten al lang hoe dat. Nou ja, we hebben al lang een goed beeld van wat de beste conclusies die we kunnen trekken op dit moment.
Ik wil best met burgers gewoon praten over scheikunde en vertellen over mijn onderzoek bijvoorbeeld,
ja,
en waarom ik dat doe en wat ik eruit kan halen. Maar als mensen dan komen en zeggen van nee, de atoomtheorie klopt niet, we hebben vier elementen, vuur, aarde, lucht en water, ja, dan houdt op een gegeven moment het gesprek op.
Maar het is wel een visie. Het is wel een visie die misschien ook wel academisch is.
Water bijvoorbeeld weten we bestaat uit atomen, zuurstof en waterstof.
Ja, maar en lucht is ook niet lucht.
Lucht is ook
zo ongedefinieerd.
Inderdaad.
Maar het is een soort metafysische scheikunde dan,
het is,
zou je zeggen.
Nou ja, maar met die instelling kan ik dus helemaal niks meer. Als ik denk, oké, in mijn lab alles is opgebouwd uit lucht, aarde, vuur en water, dan denk ik, ja, dan houdt het op een gegeven moment op.
Ja, kijk,
dan kan ik mijn resultaten niet meer uitleggen.
Ik denk bijvoorbeeld dat alles is opgebouwd uit licht. Dat alles licht is in een bepaalde frequentie. Licht in jouw frequentie, licht in de frequentie van het bord, licht in de frequentie van de, hoe noem je dat, kiezeltjes.
Mm-hmm.
Dat als je alles zou terugbrengen tot het basiselement, denk ik dat je bij alles licht vindt. Maar dat is...
Ik zie dat niet terug in mijn onderzoek. Dus.
Nee. Maar ik bedoel, dat is een fantasie van een burger die zegt aarde, licht.
Zo stel je het je voor, zeg maar.
Ja, zo stel je het voor. Maar dat is toch wel een hele...
Dat kan ik zeggen van als je dat, nou ja, dat jouw manier van kijken op de wereld is, dan ga ik daar voor jou zelf niet mee.
Nee, dan kan je...
Maar op het moment dat ik wil laten zien wat ik doe bijvoorbeeld, dan zullen we toch naar de huidige modellen en theorieën in de wetenschap moeten kijken.
En zo'n zwaar debat als over HIV en AIDS met burgers, dat, zo'n onderwerp hebben jullie niet in de scheikunde?
Nee, dat denk ik niet. Het is hoogstens dat je af en toe mensen tegenkomt die denken van, hé, dit is goed voor je, want het is natuurlijk, er zitten geen chemische stoffen in.
Ja.
En dan moet ik toch even ingrijpen, want...
Ja, er was ook laatst iemand die had het over E-nummers. Dat is ongeveer hetzelfde dan wat je...
Ja, ja, dat is inderdaad een discussie. Want ja, citroenzuur is een E-nummer.
Ja.
E, weet het nummer niet, sorry.
Ja.
Ja, dat kun je met heel veel moeite kunnen isoleren uit citroenen. En dan is het natuurlijk.
Ja.
Of je kunt het maken in een lab. Maar uiteindelijk is het precies hetzelfde stofje met precies dezelfde functie.
Oh ja, er zijn mensen die zijn zo biologisch. Die willen graag alles uit de biologische bron. En die menen toch dat... Het chemische equivalent, dat niet goed genoeg is.
Als ik citroenzuur maak in het lamp, is het precies hetzelfde als wat in de citroen zit.
Ja. Okay.
Dat kan ik je beloven.
Nou jongens, meisje, dank jullie voor dit gesprek. Nou. En een fijne dag verder.
Ja, veel plezier.
Succes met de scheikunde.
Dankjewel.
Dit waren Hitlers woorden, zegt iemand. Wat doen jullie hier?
De Assyriërs.
We herkennen de Armeense genocide.
Herdenken de Armeense genocide?
Ja, ja. Elke 20 april
is de herdenking van de Armeense genocide.
Ja.
En daar zijn de wetenschappers, hè? Weet je dat? Dat is een wetenschappelijke manifestatie. Is dit ook allemaal bewijs van die genocide?
Zeker wel.
Maar er zijn heel veel mensen die zeggen die genocide is helemaal niet geweest.
Als het niet geweest, dus...
als we niet weten...
Dus vandaag is Turkije niet worden... Dus in de Europese Unie, dit is het enige ding dat moet je eerst erkennen van de Armeense genocide.
Wat je zegt, je moet eerst erkend worden.
Zeker wel, ja.
Ja. En wie zegt allemaal dat het niet zo is?
Wie zegt dat?
Turkije toch?
Turkije is zeker hij wil niet herkennen. Nee. Want als het herkent, dan moet je alle rechten wat Armenië heeft daar, dan moet je teruggeven. Dus daarom.
Precies. Maar ze zeggen toch dat het geen genocide is, maar een massamoord.
Een genocide.
Allebei wel.
Allebei.
Als het wil even horen, kunt u hier op blijven.
Oké, dankjewel.
Graag gedaan.
Israël ook.
Hanna
Lüder. Dit is niet niks. Dit is een heel hoge oproep.
U bent toch Hanna Lüder? Even kijken.
Joden in de wereld ook aan
Radio Het Goede Nieuws is dit. Ik herken u al. Ik dacht al, u bent niet Armeens. U bent Hanna Lüder. En ik kon aanlopen en het ging over Hitler. En deze genocide, we mogen u er niet vergeten. Er wordt veel gediscussieerd of die genocide wel of niet heeft plaatsgevonden. En net 100 jaar genocide, zegt u net. Er zijn meerdere genocides geweest. En een van de bekende genocides is die natuurlijk.
Van 1945.
En dat is ook al zo moeilijk te bespreken. Wie daarachter zit. En waarom kan er niet gewoon over gesproken worden dat de Holocaust een zionistisch project is?
Ja. Wat zegt u?
Ik zeg, waarom kan er niet gewoon over gesproken worden dat de Holocaust een zionistisch project is?
Ik stel gewoon met iemand aan te gaan praten.
Nee, ik heb
voorstellen.
Hi, mag ik jullie wat vragen?
Ja.
Want er staat op je bord, never trust an atom, they make up everything like Trump. Waarom Trump niet gewoon ondersteunen in zijn politieke belofte om opnieuw onderzoek te doen naar de aanslagen in de VS?
Yeah, something like this. Yeah.
Oh, you're English?
Yeah, I speak a little bit of Dutch, but why?
What do you want to talk, English or Dutch?
English is fine, but why do you ask? Are you recording?
Yeah, is that okay for you?
But what for?
Huh?
But what for?
Radio.
Oh, I see.
Journalism. Scientific. Wetenschapsjournalistiek heet dat.
No, but this was more like a joke.
Oh, but it's a good joke.
It's just a joke.
It's a good joke. But do you think he is...
I think he makes a lot of things up. Yeah. And
also about 9/11?
Oh, I don't know about that. I mean, I don't want to go that far. I'm Spanish.
Spanish?
Yeah, I don't want to go that far. I'm just talking about the science side.
And so why are you here?
Well, to support science.
You can't support science in Spain.
Oh, yeah, but I work here.
Okay, that's a good reason.
Yeah.
And you're a scientist?
Exactly. Why do I go?
You're a scientist.
Yes, I'm a biologist.
Biology.
Yeah, I'm a biologist.
That's molecules and not really.
Not only, but cells.
Not only cells. Yeah, cells. Like this one. Take a selfie. Yeah. Yeah, cells are very interesting. Okay.
Okay, cool.
Thank you. Hi, jullie zijn van Skepsis. Klopt dat?
Oh ja.
Ja? Even kijken. Mag ik jullie wat vragen?
Oh jee. Dat weet ik niet hoor.
Klopt dat wel, .nl zijn jullie?
Ja.
En Skepsis.
En Skepsis. Dat hoort bij elkaar.
Wacht even. Geloven jullie nou wel of niet dat de aarde plat is?
Wij geloven helemaal niks.
Jullie geloven niks. Nee. Jullie weten.
Ik heb het idee dat het bewijs daarvoor niet voldoende is om die claim te maken. Dat het bewijs niet voldoende is om die claim te ondersteunen.
Van de platte aarde.
Ja, precies. Ja. Ja.
En maar jullie zijn kritisch naar de wetenschap of kritisch naar de feiten?
Nou, wij zijn, kijk, volgens de originele definitie van wetenschappelijk scepticisme kijk je gewoon rationeel naar alle feiten en probeer je alles. Wat is de mooiste definitie?
Ja. En wat is je eigen wetenschappelijke achtergrond?
Ik ben zelf van waar stelt u eigenlijk?
Radio Het Goede Nieuws, gewoon wetenschapsjournalistiek interesse.
Hartstikke mooi.
Hier met deze dag, met de kritiek op de wetenschap en de dingen die gebeuren.
Hij is ook wel enthousiast, hè? Dat is heel.
Ja. Ben je gepromoveerd?
Ja, ik ben wel gepromoveerd inderdaad.
Waarin dan?
Ik ben theoretisch chemicus van achtergrond.
Theoretisch klinkt een beetje scheikundig.
Ja, een beetje scheikundig. Dus een beetje scheikundig, een beetje computers. Dat is beter.
Oh, oké, leuk. Dus je kan de hele dag moleculen fabriceren in de computer.
Ja, precies. Dat zou ik kunnen doen. Ik werk nu bij het Planbureau voor de Leefomgeving en modellen die scenario's richting 2020 proberen te maken om klimaatverandering en perikelen rondom landbouw daar wat beter mee te kunnen aanpakken.
Zo, dat is weer een ander. Dus jij bent de weerman eigenlijk. Ik bedoel maar voorspellen.
Nee, voorspellen doen we dus niet. Je kan scenario's bouwen richting wat de toekomst... Wat je denkt dat er zou kunnen gebeuren en dan daaraan conclusies verbinden.
En wat behandelen jullie op? Klopt dat wel?
Klopt wel.nl is eigenlijk een iets wat laagdrempelige blog waarin we gewoon nieuwsitems die wij interessant vinden of dingen die in het nieuws zijn die wij kritisch aan de kaak willen stellen, die behandelen we daar.
Zoals?
Bijvoorbeeld als er weer eens een onzinclaim over vaccins in in de media gezet wordt,
ja?
Dan gaan we daar wel
onzinclaim door wie?
Je hebt bijvoorbeeld de Nederlandse Vereniging voor Kritisch Prikken, die zichzelf kritisch noemen.
Ja.
En die eigenlijk gewoon totaal achterhaalde wetenschappelijke claims probeert te maken over dat vaccins autisme zouden veroorzaken.
Ja, dat zegt Trump ook.
Ja, precies, ja. En nou goed, mochten wij daarop willen reageren, dan gebeurt het daarop.
Ja. En behandelen jullie ook onderwerpen als 9-11, of niet?
Dat is ook wel vaak genoeg. We hebben ook een kwartaalblad. En daar de tagline daarbij is een kritische blik op pseudowetenschappelijke en paranormale claims.
Ja.
En nou goed, dat gaat dus ook wel over samenzweringstheorieën. Inderdaad, 9-11 is daar zo'n voorbeeld van.
Ja.
Over het klimaat van
ongeveer. En wat denken jullie? Hebben die vliegtuigen het gedaan?
De terroristen in de vliegtuig hebben dat gedaan, zou ik zeggen.
Dus jij als wetenschapper, jij denkt bewijs gezien te hebben van het feit dat de vliegtuigen de oorzaak zijn van het instorten van die immense Twin Towers met al die massa en stalen balken.
Wauw.
Kijk, ik ben zelf natuurlijk geen, hoe zeg je dat?
Natuurkundige.
Geen natuurkundige.
Ah, je hebt wel op school gezeten, HAVO, VWO, nee, of zoiets, weet je wel.
Wat je vooral ziet is dat de mensen die dat soort theorieën promoten, dat die enorm schuldig maken aan bijvoorbeeld wat we dan cherrypicking noemen, aan verkeerde redenaties, aan dat soort dingen. Dus die pakken
dit, hè? Ken je dit?
Ja?
Dat is toch gewoon één ding? Ik bedoel, er is toch geen discussie over?
Eén ding?
Ja, ik bedoel, we zien toch allemaal dat deze batterij, dat het dingetje gewoon met de valsnelheid, zeggen we dan, naar de aarde valt. Zonder, dat is een snelheid van, wat zeggen ze, 9, zoveel meter per seconde kwadraat.
Ja, precies.
Valsnelheid. Die Twin Towers gingen ook zo.
Volgens mij is dat niet waar.
Nee, ietsje langzamer, een fractie langzamer. Ja, maar dat betekent toch gewoon dat die onderkant eronder vandaan is geslagen?
Dat er weinig weerstand was.
He?
Dat er weinig weerstand was.
Nee, vrij weinig. Als de bovenkant begint te vallen, dan gaat het.
Maar je weet opwaartse kracht, hè? Ken je dat principe van opwaartse kracht? Die etages die toen ze nog niet ingestort waren, werden ze ook omhoog gehouden.
Maar toen ze
ingestort waren, toen hadden ze dezelfde massa of gewicht. En toen storten ze wel in. Dus dat is heel vreemd.
U bent natuurkundige.
Nee, jurist.
Jurist?
Ja.
En u weet iets van gebouwen en.
Nou, weet je wat grappig is van het. Nou, jij niet dan. Je hebt toch op school gezeten?
Nou ja, nee. Ik durf te zeggen dat ik niet heel veel weet van zwaartekracht en gebouwen.
Heb je hier HAVO gedaan? MAVO? LBO? VWO? Helemaal niks? Ja, je bent niet naar school geweest.
VWO.
VWO. Heb je natuurkunde gehad?
Ja. Mm-hmm. Maar ik zou niet durven te zeggen dat ik dat nou kan beweren over zwaartekracht.
En wat is je wetenschappelijke achtergrond?
Ik ben... Nee, maar ik ga even over uw achtergrond. Want u bent jurist? Nee,
ja, jurist. Okay. Ja. Ja, en journalist. Wetenschapsjournalist heet het dan. Maar en jurist. Het Goede Nieuws. Radio Het Goede Nieuws.
En jij bent, u legt iets uit.
Ja.
En ik heb daar mensen andere dingen over horen zeggen. Maar ja.
Maar
uw achtergrond is...
Wetenschapper. Ik ben wetenschapper.
Wetenschapper.
Wetenschapper. Okay. De vraag. U bent wetenschapper? Vraagteken.
Jurist bent u.
Nee, ik vraag aan u wat u bent.
Nee, ja, u gaat u iets vertellen over een gebouw dat neerstort en valsnelheid en zo.
Nou, weet je wat het grappige is aan mijn vak? Jurist. Hè?
Ja.
Weet je waar dat wat het onderwerp is van de jurist?
Bewijsvoering.
Feiten. Ja, hij zegt het bijna goed. Feiten.
Ja, als u met een claim komt dat de toren snel instorten en al die zaken meer, dan moet u het bewijs daarvoor leveren en niet aan ons vragen om het allemaal gelijk te ontkrachten op losse punten.
Nee, ik vraag wat jullie bespreken. En of dat dan ook over 9-11 gaat.
Hij zegt, er is wel eens een artikel over geschreven.
Ja. En ik vraag naar zijn wetenschappelijke achtergrond.
Die is niet van
nee, ik vraag naar uw wetenschappelijke achtergrond.
Ja, en ik vroeg naar uw wetenschappelijke achtergrond.
Ja, u kunt wel een vraag met een vraag beantwoorden.
Ik heb al geantwoord, dus u kunt toch mijn vraag nu beantwoorden.
Nee, ik vraag wat uw achtergrond is.
Dat heb ik net gezegd.
U zegt allemaal dingen over valsnelheid en dat soort
dingen. Zijn niet serieus te nemen. Dat is wel moeilijk. Je gaat nou heel moeilijk zitten doen over een antwoord wat ik al gegeven heb.
U gaat een hele betoog houden over valsnelheid en ik vraag.
Ik geef je het voorbeeld.
Meneer, wilt u even iets meer hysterisch doen? Want even wat langzamer, wat dramatischer.
Wat dramatischer of minder?
Wat alsjeblieft.
Goed, doe een voorstel. Wat is pragmatisch nu om te doen?
Nou, gewoon even iets rustiger praten. Ik ga op argumenten minder ontwijken.
Minder ontwijken?
Ja, ik praat steeds door hem heen. Heel prettig.
En wat is jouw wetenschappelijk achtergrond?
Waarom is dat relevant?
Nou, we zijn op een wetenschapsdag. Bij wetenschappers en een wetenschappelijk onderwerp.
Maar je zei zelf dat jij geen wetenschappelijk...
Goed, ik hou er mee op.